lieve mensen, van deze keer zijn we bij het laatste gedeelte van de studie Wat is uw rol in Star Wars? Over de zogenaamde strijd in de hemelen, die wij nu bij nader inzien direct vertalen met de strijd in het heelal. Vorige keer hebben we er naar gekeken en toen heb ik u ook gezegd dat over de hele wereld die verhalen gedetailleerd verteld worden. Ik heb u aangeraden op het internet te kijken naar de Vimana's en de zogenaamde Mahabharata, 5000, 6000 jaar oud. Ik heb hier een citaat uit de Mahabharata. Moet u horen. 5000 jaar geleden geschreven, als de goden met elkaar oorlog voeren in hun ruimtevaartuigen, met hun ontzagwekkende wapens. En de mens keek daarnaar en begreep het allemaal niet, maar kon het alleen maar beschrijven. Hier komt zo'n verslag. Uiteindelijk, daar één god dacht dat hij ging verliezen, gebruikt hij het ultieme wapen. Wat vandaag de dag op onze planeet ook ons ultieme wapen is. Het is inmiddels al 2 keer ingezet. Het kernwapen. En ik heb u verteld, bewijs van kernwapens die op Mars zijn terechtgekomen is gevonden, gewoon wetenschappelijk bewijs, op de maan en ook op de aarde. Hier komt een verslag. Het onbekende wapen is een stralende bliksem, een alles verwoestende bode des doods, die allen die behoorden tot de steden Vrishni en Andaka tot as liet vergaan. De verbrande lichamen waren onherkenbaar. Bij hen die ontkwamen vielen haren en nagels uit. Hey, vaatwerk brak zonder verdere aanleiding aan stukken, een schokgolf. En de vogels in het veld werden geheel wit, allemaal gedetailleerde beschrijvingen van een kernwapen. De uitvinder van het kernwapen, Oppenheimer in Amerika, had een kopie van de Mahabharata op zijn bureau liggen. En hij las dit en hij zegt het is mogelijk zo'n atoomwapen te maken. Zo serieus nam hij deze oude verhalen. In korte tijd was al het water en het voedsel vergiftigd. Radioactieve fallout. Details van een kernwapen. 5000 jaar geleden beschreven. Het is veel eerder gebeurd, want de Mahabharata is een verslag van wellicht van 100.000 jaar geleden. De bliksem zonk in één en werd tot fijn stof. De stofwolk. Het laatste detail. Het leek alsof alle elementen waren losgebroken. Verzengd door de gloed van het wapen leek het wel of de aarde wankelde in de hitte. De hitte. Ook weer een detail. Olifanten werden door de gloed verschroeid en holden eerst nog wild heen en weer. Het water van de rivieren begon te koken, waardoor alle dieren in het water stierven. Het woeden van het alles verzengende vuur deed de bomen als bij een bosbrand in rijen omvallen. De lijken van de mensen en de dieren waren door de ontzettende hitte verpulverd en de mensen zagen er niet meer als mensen uit. Nadat alles eruit zag als een enorme brand, viel er plotseling een doodse stilte. Het was een afschuwelijk schouwspel. Nimmer hadden wij zulk een afschuwelijk wapen gezien en nooit eerder hadden wij van zulk een wapen gehoord. Wij wel. Details van een kernexplosie. Alle details staan erin. 5000 jaar geleden opgeschreven. Wij zagen in de hemel wat onze massale vuurrode wolk toescheen. Gelijkend op de woeste vlammen van een fel vuur. Uit deze massa schoten vele brandende projectielen tevoorschijn die alle kanten opvlogen en daarbij alles vernietigden. Wolken kolkten en brulden omhoog naar de hemelen en de wereld verzengd door de hitte van het wapen verkeerde in koorts. Koele winden begonnen nu van alle zijden te waaien en toen ontwaarden wij die getuigen waren geweest van het verbijsterende tafeel alles. Totaal verbrand door de ontstellende kracht van het wapen konden wij de vormen en gestalten van de gevallenen niet eens meer onderscheiden. Verslag van een kernbomexplosie uit de oudheid. Professor Michael Agreste, een bekend wiskundige en natuurkundige, meent dat de verwoestingen waar de ouden over spreken veroorzaakt moeten zijn door atoomexplosies. De verglaasde gebieden in onder meer Californië en Mongolië zouden hiervoor als bewijs dienen. De Gobi-woestijn beschikt over gebieden die volledig verglaasd zijn, een effect wat alleen een kernbom kan veroorzaken. Onderzoekers vragen zich af of deze verglazing het gevolg is geweest van een allerverwoestende kernexplosie. Verglaasde ruïnes in verwoeste steden komen voor in bijna alle gebieden van de Verenigde Staten waar de woestijnen overheersen. In de Death Valley, op de grens van Californië en Nevada, zijn overschrijdselen te vinden van steden die zijn uitgebrand en verglaasd. Nou, de bij deze verwoesting opgetreden hitte moet zo intens zijn geweest dat grote steenblokken zijn gesmolten. Uitsluitend met laserstralen, dat zou kunnen verklaren het andere wapen wat beschreven wordt in de Mahabharata, waarbij stralen kwamen uit verschillende kanten. Uitsluitend met laserstralen of een kernbomexplosie is een dusdanig hoge hittegraad te bereiken. Het hele gebied tussen de rivieren de Gila en de San Juan is bedekt met ruïnes. Men kan er de overblijfselen van steden vinden die eens door een formidabele catastrofe van thermonucleaire reacties moet zijn vernietigd. Geologen beweren dat de woestijngebieden in Amerika nooit door de natuur zo geworden kunnen zijn, omdat ze er te bizar uitzien. Tevens menen zij dat de mysterieuze ruïnes die verspreid liggen van Zuid-Californië tot Colorado sporen vertonen die onmogelijk door een natuurramp veroorzaakt kunnen zijn. Ik ga niet door, maar er zijn zoveel van deze verslagen. Hoe vreemd het ook is, de Bijbel zegt het, wij zijn in een oorlog geboren. Je zal maar in de 80-jarige oorlog geboren worden. En zelf heb je niks met oorlog. Je hebt helemaal niks tegen de Spanjaarden. Je doet ook niet mee. Maar elke dag van je leven zit je in die oorlog. U, wie u ook bent, zit midden in deze oorlog. Wat is uw rol in Star Wars? De Bijbel is niet het enige religieuze boek wat ons uitvoerig vertelt dat u goed weet in welke situatie u op deze aarde bent gekomen. U wil het leven vieren, u wil gelukkig worden, ga uw gang. U hoeft niet in deze dingen te geloven, u hoeft helemaal niet in God te geloven. U zit toch midden in die oorlog. Die kosmische oorlog die in het heelal begonnen is en waarin de aarde betrokken is, omdat de wezens uit het heelal zeer geïnteresseerd zijn in deze planeet en die oorlog ook op onze aarde voeren. U gaat mij toch niet vertellen dat ufo's echt neerstorten door een foutje of zo. Dus u kent wel Roswell, maar er zijn ook andere gevallen waarbij beweerd wordt dat ufo's zijn neergestort. Dan denk ik, het gaat hier over een technologie die in staat is de lichtsnelheid te overwinnen en door het heelal te reizen. Ja. U gaat me toch niet vertellen dat ze op de aarde komen, dat er ergens een zekering doorslaat en zo'n ding neerstort. Die dingen zijn niet neergestort, die zijn uit de lucht geschoten. Zoals de volkeren steeds vertellen. Zoals de Bijbel steeds vertelt. De ene engel heeft op de andere geschoten en hij stort neer. Er is een oorlog op de aarde, omdat de aarde onderdeel is van ons zonnestelsel en het heelal. Een Star Wars. Wat is uw rol daarin? Ik spreek u tot gelovige mensen en christenen die al lang weten waar ik het over heb. Als je het over geestelijke strijd hebt, dan kunnen ze meteen zeggen dat ze daar onderdeel van zijn. Er zijn ook christenen die weten dat niet. Nou, stel dat je in een oorlog zit en je gelooft dat niet en je weet het niet. Dan ben jij de grootste, meest linker prooi. Ja? Dan heb je helemaal geen bescherming. Helemaal geen wapens. Want je gelooft niet dat het oorlog is. Je zegt, ik doe niet mee. Ja? Maar dan bent u het grootste gevaar. En het feit dat u in een oorlog geboren wordt van kosmische aard tussen licht en duisternis, dat verklaart zoveel van het leven van mensen. Het verklaart zo ontzettend veel van de rare gebeurtenissen op de aarde in de geschiedenis. Vooral nu in deze rare coronatijd. Want het heeft er allemaal mee te maken. Op het moment dat je open staat voor deze informatie die de oudere volkeren ons geven, de mythes ons geven, de religies ons geven, die de Bijbel ons geeft, dan ga je opeens zien wat er aan de hand is achter de schermen van de driedimensionele zichtbare wereld. Dan snap je dingen waarvan je altijd al dacht, dat is toch niet normaal wat er gebeurt. Het is ook niet normaal, tenzij je gelooft in een oorlog. Nou, dus ik heb al gezegd, als iemand een strijd in zijn leven ervaart, op welk vlak dan ook, lichamelijk, fysiek, relationeel, en hij weet niet wie zijn ware vijand is, als man en vrouw samen elkaar kapot vechten in een huis en op elkaar hun gevoelens afreageren, omdat ze niet weten dat er nog een derde vijand is, die ze schuilhoudt in de multidimensionaliteit van de werkelijkheid, dan zult u zien dat ze aan het eind ook niet snappen waarom ze uit elkaar zijn gegaan. En zo is het ook in oorlogstijd en andere dingen. Kent u uw vijand? Want wat ik nu wil doen in deze laatste tijd van deze studie is u laten zien uit de Bijbel, heel eenvoudig, dat misschien vond u het verhaal over die ufo's en die kosmische oorlog en zo helemaal niet interessant of wel interessant, maakt niet uit. Die oorlog komt nu letterlijk in uw huis. In uw lichaam, in uw ziel, in uw huis, in uw relaties, in uw politiek, in uw land, in gebeurtenissen, overal. En als u er niet in gelooft, weet u ook niet wie uw ware vijand is, kun je nooit doel treffen en dan overkomen je zoveel dingen. Kent u dat? Dat het lijkt alsof dingen u steeds overkomen en u snapt er niks van. Nou, kijk met mij nog even naar Filippenzen 2, vers 9 tot 11. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, Jezus Christus, en hem een naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel, die op de aarde, die onder de aarde zijn. Wezens in het heelal, wezens op de aarde en wezens aan de andere kant van het heelal, omdat men in een platte aarde gelooft. Ja. Voor Australiërs is het precies omgekeerd. Dus hier staat wezens in het heelal. Nou, Kijk nu met mij naar Efeze 6, over die oorlog en die vijandschap. Daar roept de apostel ons op. Want het leven is geen cruise ship, ook al zou u dat heel graag willen. Het leven is een battle station, een oorlogsschip, waar u op geboren wordt. En als u zegt, ik spring er vanaf, ik ga met de roeiboot, ga uw gang, maar u ontsnapt niet. Want de volgende boot wacht op u en die schiet u alsnog uit het water. U wordt in een oorlog geboren. Dat mocht u onrechtvaardig vinden, vind ik ook. Gemeen vinden, maar een oorlog is gemeen. En je kunt wel schelden op die oorlog, maar je kunt ook wapens gaan benutten die onder andere de Bijbel ons geeft om de strijd te overwinnen. Zelfs te overwinnen. Want ik kan u zeggen, de duisternis kan niet winnen. Het kwaad kan niet winnen. Hitler dacht dat hij zou winnen en dat heeft hij lang gedacht. Maar, en elke tiran denkt dat uiteindelijk vallen ze allemaal. De duisternis kan niet meer winnen. Ze is 2000 jaar geleden volledig verslagen. Alleen tijd speelt niet zo'n rol. En die oorlog gaat nog door. Er is mij verteld dat toen Hitler wist dat hij zou verliezen, hij het meest krankzinnig en gewelddadig is de keer gegaan dan daarvoor. Dat soort patroon zie je altijd in het kwaad. Een soort laatste stuiptrekkingen. En wij vandaag de dag zien laatste stuiptrekkingen van de duisternis op aarde. Hoort u deze woorden? Voorts wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doet dan een wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van Draco, de op de aarde gevallen reptielachtige humanoïde soort die tegen ons is. Maar te worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geest in het heelal. Neem daarom de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. De boze dag. Het nare van de boze dag is dat je nooit weet wanneer die is. De boze dag overvalt je op het moment dat je er niet aan denkt. Als wij zouden weten waar onze boze dagen liggen van tevoren, dan bleven we die dag in bed. Maar je weet het niet. Ik heb mensen begraven die kerngezond opstonden en het eind van de dag niet gehaald hebben. De boze dag komt zomaar. En als je op de boze dag, als er aan de deur geklopt wordt door de vijand, als je dan eerst moet roepen tegen je vrouw, schat, waar ligt mijn geweer? En dan gaat je schat op de zolder zoeken en dan duurt het al een tijdje, terwijl de boze macht voor je deur staat. Dan krijg je je geweer, het heeft 30, 40 jaar niet gewerkt, dus het werkt al helemaal niet meer. En dan ga je eraan, want je wapen was niet voorbereid. Voordat de boze dag komt, moet je wapen schoon en netjes zijn, opdat je hem kan gebruiken. Dat staat hier ook. Om je voor te zetten op de boze dag, neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden. De boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebben, de stand te houden. Stelt u dan op uw lenden omgord met de waarheid. Nogmaals, dit is de waarheid. En als u die niet wil geloven, u bent een vrije mens, ga uw gang. Maar dan kent u uw vijand niet. En dan bent u zeker niet bewapend. Als je aankomt en je denkt dat het een cruise ship is, en het blijkt een oorlogsbodem te zijn, wens ik u veel succes. Dan ga je met je zwembroek op een oorlogsschip. Omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, het licht. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Symboliek natuurlijk, snapt u ook al. Elke predikant heeft er wel eens over gepreekt. Wat betekent nou die waarheid, wat is het schild? En daar kun je gedetailleerd allerlei dingen over bedenken. Maar er zijn nog wat teksten in de Bijbel die ons veel meer informatie geven over hoe die Star Wars, waar u in geboren wordt, bij u aan de deur komt en zich afspeelt in uw eigen leven. In de drie onderdelen van uw mens zijn. Uw verstand, uw geest en uw ziel. Dus hoort u met mij Matteüs 15, vers 18. Waar Jezus zegt, de ware strijd is die van het hart. Een van de grootste misverstanden is dat men van de woorden van Jezus de zoveelste godsdienst heeft willen maken. Met allemaal regels en geboden en verboden. Je mag niet doden, je mag niet overspelig zijn. Maar Jezus heeft het niet over die daden. Hij legt duidelijk uit dat Jezus aan het begin wil werken van de oorlog. Aan het begin van de moord. Aan het begin van het overspel. En al die dingen bevinden zich in het hart van een mens. Dat is het centrum van zijn vrije wil. Het centrum van zijn beslissingen. In de gevallen dat ik overspel heb gezien bij mensen, dan traceren we dat. En dan, dat is heel triest, want meestal is dat te laat. Maar dan kunnen wij samen zien hoe dat heel pril is begonnen. Dan zeg ik, waarom heb je dan die secretaresse destijds aangenomen, terwijl ze veel minder begaafd was dan die oudere secretaresse? Waarom moest het een meisje zijn van 22 met blond haar? Ja, zegt die man. Daar lag het begin. Dus als wij goed kijken hoe een oorlog ontstaat, hoe ruzie ontstaat, hoe geschillen tussen mensen ontstaan, hoe vrienden uit elkaar kunnen gaan, hoe een fout in ons lichaam ontstaat, waar het begint, hoe een fout in ons brein ontstaat en we uiteindelijk helemaal paranoia worden, dan zien we altijd weer met iets wat begint in de beslissingen, in het hart. Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. De Joden dachten dat je onrein werd door het eten van onrein voedsel. Flauwekul. Dat was symboliek voor iets anders. Dus Jezus zegt, iets wat je eet, iets wat je extern tot je neemt, maakt jou niet onrein. Het is je eigen hart wat je onrein maakt. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen en godslasteringen. U ziet dus dat Jezus duidelijk al die daden die het leven van een mens verwoesten, uit zijn hart komen. Het begon met een keuze. En het christelijk geloof wil die keuze aanvallen, niet de daad. Want als er al iemand vermoord is, is het te laat. Als er al een overspel is, dan is het te laat. Nee, daar waar de dingen beginnen, daar begint die Star Wars in uw leven. In uw hoofd en in uw ziel. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. Je moet alleen met corona uitkijken. Dat wisten ze toen al. Hè? Dus in het hart. Een andere tekst zegt heel duidelijk dat de dingen beginnen in ons brein. En een van de dingen die goud geschreven staan in die kosmisch-galactische oorlog, is dat elk wezen het heelal rekening moet houden met de vrije wil. Ook de vrije wil van de mens. Niemand kan over die vrije wilskeuze van de mens heen. Er is er maar één die kan bepalen wat hij doet, en dat is de mens zelf. En er is er maar één die ook bepaalt wat hij met zijn denken doet. Dus de Bijbel zegt duidelijk, uw denken is uw denken. Dat is een stukje van God in u. Daar zal God nooit aankomen. Als u heel veel zou bidden, Heer, maak me rustig in mijn denken, maak me kalm. Dat zijn dingen die God niet kan doen. God zal het volgende tegen u zeggen. Hoort u maar Filippenzen 4. Voorts, broeders en zusters, al wat waar is, al wat waardig is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat met liefde te maken heeft, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, alles wat positief is, wat rechtvaardig is, wat liefdevol is en bovenal wat waar is, bedenkt dat. Laten we de eerste nemen. Als iemand bedenkt wat niet waar is, dan kan God hem verder niet helpen. Dan komt er een leugen in zijn systeem. En die leugen die wordt steeds groter en groter en groter. En zo wordt iemand uiteindelijk in zijn brein of in zijn ziel ziek. Zielsziek, psychisch ziek. Psych is het woord in de Bijbel. Ja. Dus alle psychische ziektes van de mens, we noemen dat geestesziektes, maar dat is fout. In het Engels hebben ze het over mental disease, een ziekte van het brein, ontstaan ergens. En de meeste psychiaters en psychologen kunnen zonder al te veel moeite samen met iemand wel ontdekken waar het ontstaan is. Maar om het nou te genezen, dat is een ander verhaal. Beter, zeggen zij, zouden we met de tijdmachine terug moeten gaan naar waar het begonnen is. Dat wordt ook heel mooi in de Bijbel verteld. De koning Saul, daar zie je, het is heel triest, uiteindelijk zie je daar hoe een machtige koning van Israël, een goed mens, intelligent mens, langzaam door fouten in zijn denken, in zijn hart, afdaalt naar een paranoïde, psychotische situatie. Als u ooit wil weten hoe paranoïde ziektes ontstaan, kijk naar het leven van Saul. En u ziet ook hoe God probeert van alles eraan te doen om die man op een ander spoor te zetten. Maar uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. En God had enorm verdriet, staat in de Bijbel, dat hij Saul niet kon helpen. Want wat een mens bedenkt, dat is zo. En hopelijk bedenkt een mens wat waar is. Want waarheid kun je hebben. Voor waarheid ben je gemaakt. Zelfs een moeilijke waarheid kun je hebben. Maar als je een leugen gaat geloven, iets wat niet waar is, komt een narigheid. En ik worstel al 38 jaar met mensen die door een leugen vast te houden en te koesteren uiteindelijk ernstig ziek zijn geworden. Bedenk wat waar is, niet wat leugen is. Als je voor de spiegel staat en je gevoel zegt, wat ben jij een lelijke, nare persoon. Gevoel is niet de waarheid. Ja. Luister naar mensen die zeggen, je bent een mooie persoon. Je bent geliefd. Luister naar God die van alle mensen zegt, jullie zijn geliefd. Ik hou van je zoals je bent. En zelfs met al je slechte daden, zegt God, ik hou van jou zoals je bent. Als je dat nou maar zou weten, de eerste christenen wisten dat, hebben met die waarheid de wereld veroverd. Eenvoudige mensen die een ervaring met God hebben gehad en wisten dat ze geliefd waren zoals ze waren. Dat is waar. Je veroordeeld voelen is niet waar. De situatie kan wel zo zijn, maar jezelf met schuld verpletteren is niet waar. Want er is vergeving. En zo kan ik uren doorgaan hoe een mens moet oppassen wat hij in zijn brein toelaat. Wat hij bedenkt. Wat je voelt, daar kun je soms niks mee doen. Maar wat je bedenkt, kun je van alles doen. Vooral in het begin. Dus die geestelijke strijd die in de kosmos plaatsvindt tussen licht en duisternis, die vindt zich in de microcosmos van elk menselijk leven, uw leven af. In uw lichaam, uw ziel en uw geest. Je wordt niet meteen ziek in je lichaam van iets. Meestal is het langzaam opgebouwd. En heeft zich doorgezet. Je wordt niet snel ziek in je psyche. Meestal is het ergens begonnen. En bent u het blijven bedenken. En uiteindelijk is het helemaal duister geworden. De Bijbel waarschuwt om de waarheid te bedenken. Het positieve te bedenken. Geen leugen te koesteren. De waarheid te bedenken. Nog een tekst hierover is Colossenzen 3 vers 1 tot en met 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt al gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Deze tekst zegt, op het moment dat je op die multidimensionaliteit van God richt, op Christus daar, dan bent u veilig. Bedenk dat. Ik heb hier met deze tekst wonderen zien gebeuren in mensen. Ik heb ze een vrede zien krijgen die het verstand te boven gaat. Dat zegt deze tekst ook later. Dan zal de vrede die het verstand te boven gaat, uw harten en gedachten behoeden in Christus. Die vrede die krijg je niet zomaar van God, want het is een gevolg van uw denken. Zo kun je jezelf vrede geven. Niet van extern iets, maar vanuit jezelf. Stromen van levend water, zodat je eigen binnenste komen, zegt Jezus. Nooit van buiten. Door wat je bedenkt en door wat je beslist in je hart. Ik heb in mijn gemeente talloze hele families binnengekregen. En ik zit hier al 38 jaar in die ene gemeente, dus ik heb hun leven ook een beetje kunnen volgen. En zo denk ik aan een familie van jonge mensen die allemaal hetzelfde verleden hebben gehad. Heel moeilijk verleden hebben gehad met hun ouders. 4 kinderen. 3 kinderen daarvan, daar gaat het niet goed mee. En 1 meisje, inmiddels ook een vrouw, is zelf psychologe geworden, orthopedagoge. En een hele mooie persoon. Dus ik heb aan haar wel eens gevraagd, zeg joh, je broer is crimineel geworden, je andere broer is de weg kwijt. Hoe komt het nou dat het met jou zo goed is gegaan? En ze kijkt me aan en zegt, het is keuze. Gewoon keuze. En wat je kiest, gaat zich in je leven vormen. De kwantumfysica bewijst ons dat de mens scheppingskracht heeft. Maar helaas kan hij zijn eigen paradijs maken en ook zijn eigen hel. Zoveel vermogen hebben wij. Wij zijn namelijk ook goddelijk. Dat is onze bestemming. Maar als je dat niet beseft, dan gaan die krachten in je een eigen leven leiden. En dan weet je nooit precies wat er met je gebeurt. Zoveel mensen hebben dit. Als je je vijand niet kent, dan ben je de sigaar. Ik heb een hond gehad enige jaar geleden, een superhond. Een van mijn liefste honden. Een geweldige hond. Ook een beetje een vechter als een ander hond, maar lelijk keek, dan ging hij er bovenop. Maar hij is 15 jaar geworden. De laatste jaar was hij blind en ook doof. Ik liep met hem, hij heette Bas, wel eens in het park. En toen kwam er een hond op hem af, die vloog hem aan. Maar het was triest om te zien dat Bas zijn vijand niet kon zien. Hij hapte in het wilde weg. En ja, zijn vijand kon doen wat hij wil. Want als je je vijand niet ziet, of omdat je niet gelooft in die vijand, dan krijg je alleen maar een pak slaag. En dan overleef je niet. Daarom is er het geloof en de waarheid aan deze dingen. Nu sluit ik af met een tekst die ik u wil meegeven, vooral voor de tijd waar we nu in zitten. Amos 7. Over de macht die wij gekregen hebben met onze keuze en ons spreken, ons scheppend spreken, de strijd te voeren. Om zelf actief mee te gaan doen aan die kosmische strijd. Dat kunt u doen door het volgende principe, wat in de profetie van Israël bekend stond onder de voorwaardelijke elementen van de profetie, toe te passen. Tot mijn schok weten weinig christenen dit en zijn heel veel christenen oprecht bedoeld bezig de duisternis een handje te helpen. Ik ken christenen die zeggen, dominee, profetie van God moet altijd uitkomen. Ik zeg, waar haal je dat nou vandaan? Jeremia zegt letterlijk dat God zijn wegen verandert als een mens verandert. Alle profeten weten dat. Dat was het probleem van Jona. Jona wist als hij naar Nineveh ging en hij moest zeggen, God zal jullie stad vernietigen, er blijft niks van over. Als de mensen hun weg zouden veranderen, dat ook Gods oordeel zou veranderen. Daarom was hij zo kwaad. Leest u maar, Jona. Als God een profetie doet, dan doet hij niet anders wat naar zijn aard is. God ziet, als u hier wandelt en u neemt die beslissingen, ook als mensheid, collectief of als een land, dan ziet God in zijn enorme intelligentie, maar dat kunnen we ook al, dat u daar gaat uitkomen. Dus God zegt onderweg, joh, kijk uit, jullie zijn hiermee bezig en daarmee bezig. En als je dat niet verandert, dan weet ik waar je uitkomt. Dus dan zal dit gebeuren. Maar als je hier verandert, dan kan ik er wat anders van maken, want er zijn vele toekomstmogelijkheden bij God. Hoort u maar dit prachtige voorbeeld van de profeet Amos. Aldus deed de Heere, Heere mij aanschouwen. Zie, hij was bezig sprinkhanen te vormen toen het nagras begon op te komen. Een ramp. En zie, er was het nagras naar de afmaaiing voor de koning. En toen zij op het punt stonden het kruid des lands volledig af te vreten, zei ik, Heere, Heere, vergeef toch. Hoe zou Jacob staande kunnen blijven? Hij is immers klein, doe het niet. Dit berouwde, daar staat de Heere, verander het. En zei, het zal niet geschieden. En de profeet heeft zijn volk een enorme hongersnood bespaard. Vandaag zeggen mensen, als God het zegt, moet het toch gebeuren. Ja hoor, gaat allemaal volgens plan. Dat de mensen mee omkomen. Wat zegt God tegen Jona? Heb je helemaal geen erbarmen om al die honderdduizenden mensen en al die dieren die dan vernietigd worden? Ik wel, zegt God. Zeg tegen mij, doe het niet. Gebruik je scheppende vermogen als zoon of dochter van God. En spreek en zeg, het zal niet geschieden. Ga niet aan God vragen om corona weg te nemen. Laat je gebed niet alleen maar vragen aan God zijn. Gebruik ook de macht van de profeet om vooral samen collectief te zeggen. En nu is het uit. U zult versteld staan. Versteld staan over die kracht. Lynn McTaggart, een wetenschapsjournalist, is in Amerika begonnen met het vormen van groepen van 8. Die dit toepassen. Ze is versteld geraakt. Over de scheppingskracht van ons collectieve spreken. Daar staat veel over in de Bijbel. We vinden het vandaag in de wetenschap geverifieerd. Dus niet allemaal over u heen laten komen, want God heeft gezegd. Nee, God zegt, je kunt het veranderen. Jullie hebben machtige wapens op de aarde voor de mensheid. Jullie kunnen situaties keren. Je kunt het anders doen verlopen. Nou, het gebeurt nog een keer. Aldus deed de Heer, Heere mij aanschouwen. Zie, de Heere riep een vuur op om te straffen. Dat verteerde de grote vloed en zou ook het bouwland verteren. Doch ik zei, Heer, Heere, doe het niet. Hoe zou Jacob staande kunnen blijven? Hij is immers zo klein, Heer. Kijk naar de mensen waar u van houdt. Doe het niet. En de Heer keerde alles om. En ik hoor God zeggen, dank je wel, Amos, dat je dit hebt toegepast. Want ergens in de kosmische oorlog moet ik dit doen volgens de wetten. Maar ik wil het niet doen. En jij hebt me daar gebracht. En zo wil ik vandaag de dag zo graag zien dat wij christenen samenkomen. Niet in een bidstond, want dan gaan we allemaal foute dingen doen. Maar dat we gaan onze kracht gaan gebruiken. En zeggen, desnoods in de naam van Jezus Christus, die de duisternis heeft overwonnen, deze duisternis stop nu. Het zal niet doorgaan. Want dan zal de vijand ons moeten verlaten. Hij is doodsbang voor onze schepperskracht. Voor het zaad van Christus in ons. En daarom komt hij met een hoop bombarie. Maakt ons bang en angstig. En wij zitten met de pakken neer. Ik wens u hier veel zegen mee in uw persoonlijk leven. En in het collectieve leven van ons land en de mensheid. Wij hebben meer macht dan u denkt. Christus, het licht, heeft de duisternis overwonnen. U kunt de tij keren. Amen.